Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Kijk als je op het strand staat naar het westen. En je ziet water, de Noordzee. Maar onder dat water ligt een land verscholen waarvan we het bestaan tot begin vorige eeuw nog niet eens kenden. Een land waar zo'n 10.000 jaar geleden nog mensen en dieren leefden. Wat is er gebeurd met dit land, met Doggerland?
Het is de dag van de voorouders. De dag waarop de zomer eindigt. En ik ben gekozen. Net als Romar en Alia, die ik nu niet kan zien, maar van wie ik weet dat ze precies hetzelfde doen als ik. We jagen. Tussen de bomen, op de natte graslanden of in het moeras, met maar één pijl op onze boog. Een pijl met een punt van bot. Bot dat ooit van onze voorouders was. De mijne is van mijn opa. Waar ik nu loop, liep zijn opa ook. En de opa van zijn opa ook. Ik volg dezelfde paden die zij ooit volgden, op zoek naar een waardige prooi. Ik mag niet terugkomen naar het kamp voor ik een dier heb geschoten dat groter is dan een ree. Alia moet een vis vangen die langer is dan haar arm. En Romar een vogel die minstens zo groot is als een gans. Door dat met deze pijlen te doen, zullen de voorouders weten dat we ons best doen. Dat we dankbaar zijn voor het land dat ze ons hebben gegeven. En dat is belangrijk. We zien onze voorouders misschien niet meer, maar ze zijn er nog wel. Overal om ons heen. Als ze niet tevreden zijn, kunnen ze het ons moeilijk maken. Maar jij niet toch, opa? Denk ik heel hard tegen de gladgeschuurde pijlpunt. Jij gaat me helpen, toch? De punt ziet er mooi uit, stevig en glad. De weerhaken zijn scherp en heel precies gesneden. Alsof dit stuk bot nooit iets anders dan een pijlpunt is geweest. Dat zou opa mooi hebben gevonden. Maar nu moet ik zorgen dat het bos me vergeet, zodat ik straks dicht bij mijn prooi kan komen. Ik verander van richting en sluip tussen de bomen door, op weg naar de rand waar ik de moerassen kan overzien. Grote kans dat daar een mooi groot beest komt opdagen.
Ik zit hier in de studio met Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering om het verdronken Doggerland weer een beetje boven water te krijgen. En we hoorden hier het verhaal van Inan, Hendrik. Waar komt dat vandaan?
Ja, en dat is de manier waarop Linda Dielemans, een bekende kinderboekenschrijfster, in feite Doggerland boven water heeft gehaald. En ze heeft een boek geschreven dat heet Onder de Golven. Dus we zitten heel erg in dat water natuurlijk. Onder de Golven, het verhaal van Doggerland. En dat is een deel vertelling, non-fictie, van hoe zat het allemaal met dat land onder de Noordzee. Maar ook een aantal verhalen over mensen die daar leefden in verschillende periodes. En dit is dan een periode van 10.000 jaar geleden ongeveer. Als dat land een soort moerasland is, het verhaal vertelt het al een beetje. En het hoort bij een tentoonstelling, dat boek van Linda Dielemans. In het RMO, het Rijksmuseum voor Oudheden. Het zou eigenlijk binnenkort opengaan, maar door COVID zal het nog wel even duren. Maar de tentoonstelling, even goed kijken hoe die heet. Doggerland heet die, heel apart. Ja. En die hebben weer een andere hoek gekozen van de mythologie. Verdwenen wereld in de Noordzee.
Doggerland, Gemma, dat klinkt als een land waar je gewoon nog naartoe kan gaan. Alsof het iets is waar je naartoe kan reizen. Wanneer hoorde jij voor het eerst over dat Doggerland, dat land dat er dus niet meer is?
Nou, de eerste keer dat ik er echt heel bewust mee bezig was, was pas een jaar of 10 geleden. Was ik een boekje over de ijstijden en de sporen daarvan in Nederland aan het schrijven. En ging ik ook allemaal kaarten bekijken, hè, over de ijsuitbreiding destijds en hoe Nederland er, toen het nog niet echt Nederland was, eruit zag. En toen viel me dus op dat tijdens die ijstijden dat er gewoon één grote vlakte was. Dat het de hele Noordzee lag droog en je kon vanuit hier bij wijze van spreken zo naar Groot-Brittannië lopen. En natuurlijk, ik had dat ook al wel tijdens mijn studie geleerd en het was al wel, her en der had ik er wel iets over gelezen. Maar dit was voor het eerst dat ik zo bewust dacht van wow, het was gewoon één grote uitgestrekte vlakte. Die hele zee, die kon je wegdenken.
De zee kun je wegdenken. En dat is ook, nou ja, wat we hier gaan proberen te doen. De zee wegdenken en kijken naar het land dat er nog onder ligt. Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Een grote vlakte tussen Engeland en Nederland. Hoe komt dat Doggerland te heten?
Ja, dat woord voor dat gebied van de Noordzee, toen het nog droog lag, is bedacht door een Engelse archeoloog. Ergens 20 jaar geleden of zo. En dat is dus genoemd naar een Nederlands woord, dat is wel leuk, dog, voor kabeljauw. En eigenlijk naar de Doggersbank, wat een ondiepte is in het midden van de Noordzee. Vanuit de tijd dat het droog lag, kan je zeggen, is eigenlijk een heuvelgebied in de Noordzee. En dat heet de Doggersbank. Dat is een vrij bekend gebied. Dat is heel groot, wel 100 kilometer lang, geloof ik. En dat woord is een Nederlands woord. Dog betekent eigenlijk kabeljauw. Dat is dus van de visserstijd dat er heel veel gevist werd in de 16e, 17e eeuw. Nog steeds wordt daar heel veel gevist. Voor mij was, jij zegt 10 jaar geleden de Doggersland kende. Ik kende natuurlijk de Doggersbank wel, maar dat Doggersland, ik associeer het altijd enorm met de Doggersbank. Dat het eigenlijk hetzelfde was, dat gewoon dat eiland wat het vroeger was. Maar Doggerland is dus veel groter. Is eigenlijk dat hele gebied van de Noordzee als het droog ligt, tot de dieptes die bij Noorwegen beginnen natuurlijk, van 200.000 vierkante kilometer. En als je Engeland of Groot-Brittannië omklapt, heb je ongeveer even groot gebied.
Dus de oppervlakte van Doggerland, toen het zeg maar droog lag, was even groot als Groot-Brittannië zelf,
ja,
nu?
Ja, ruwweg.
Ja, en de Doggersbank was daar inderdaad een kleine heuvel in. Want die ligt nu zo ongeveer 20 meter onder het zeeoppervlak. Terwijl je pakweg kunt zeggen van de Noordzee, die is zo'n 50 meter diep. En wat ik wel interessant vind, hè, want als je naar de laatste miljoen jaar kijkt, dan is wat wij nu hebben, die zee, dat is meer uitzondering dan regel. Want voor het grootste gedeelte van die tijd was de zeespiegel ook echt zo'n 50 meter lager dan die nu is. Dus dan betekent dat, ja, af en toe was het misschien een beetje een drassig gebied. Had je er net wel of net geen droge voeten, maar het fluctueerde rond die stand. Dus het was hoe dan ook veel meer land dan zee.
Ja, en het allerinteressantste vind ik dan dat in die vlakte, die dus eigenlijk een miljoen jaar lang vooral vlakte was, maar er komen wel die machtige rivieren in uit. De Maas, de Schelde, nou is niet zo machtig, maar zeker de Rijn. Maar ook de Theems, die komen gewoon in dat gebied.
En stroomde die dan nog verder?
Die stroomde vroeger, nou heb ik het, vroeger bedoel ik 500 miljoen jaar geleden, naar het noorden. En er was verder niks aan de hand. En we kennen allemaal de cliffs van Dover. Ja, dat zijn duidelijke af. Er zit een breuk.
Nou, het voelt als een hele significante scheiding, zeg maar, tussen aan de ene kant Dover en aan de andere kant Calais. Weet je, die kliffen, dat voelt niet alsof dat, ja, ooit bij elkaar hoorde.
Ja, maar dat was wel zo. Want je kan dat ook zien als je met de trein naar Engeland gaat. Dan duik je in het ene landschap naar beneden. En dan kom je in hetzelfde landschap weer omhoog. Dezelfde kalkheuvels. En vroeger liep dat gewoon door. Tot 400, wat is het?
450.000 jaar geleden. Ja. En dat is denk ik wel interessant, hè, want we hebben het nu over Doggerland als dat hele gebied. Maar je had dus tot die 450.000 jaar geleden, had je daar bovenop nog een soort enorme landbrug die van Groot-Brittannië, van die kliffen daar naar Frankrijk leidde. En zelfs als het hoog water was, dus tussen verschillende ijstijden in, stond het water soms wel 5-6 meter hoger dan nu zelfs nog. Dus dan was een groot deel van Doggerland onder water, maar
die brug die bestond
al. Die brug, daar bleef je droge voeten houden.
Niks aan de hand tot de ijstijd rond 450, waarin er dus een enorme ijswal komt te liggen in de Noordzee, in dat gebied. Waardoor dat water, hè, herinner je de rivieren die daarin uitkomen, die vroeger naar het noorden gingen, dat kon niet meer. Want daar lag die ijsdijk eigenlijk. Dus dat werd hoger en hoger en hoger en hoger. Er ontstond dus een enorm stuwmeer, wat dus met een onvoorstelbare kracht is doorgebroken. En dat heeft dus die cliffs doorbroken. En sindsdien is er dus een verbinding tussen het kanaal en de Noordzee. Er is geloof ik 150.000 jaar of 200.000 jaar is dat nog een keer gebeurd. En het is zelfs, toen was er allemaal sediment. Dat was niet zo sterk als die oude heuvels. En toen kreeg je ook weer zo'n ijsmuur. En het
dat
is
was
zelfs,
het laatste zetje.
Ja, en het is zelfs zo erg dat ze... Toen is waarschijnlijk de hele Noordzee ongeveer in een paar weken door dat hele gebied gestroomd. En ze hebben dus bij het graven van die kanaaltunnel, wanneer was het, 30 jaar geleden of zo, of nog langer, hebben ze in de Noordzee of in het kanaal hele diepe putten gevonden. Dat zag, ja, daar gaan we die tunnel natuurlijk niet doen, tot 140 meter diep. Dat zijn de gaten die zijn geslagen door het neervallende water van die waterval die daar dus... korte tijd heeft bestaan, ja, volgens mij.
Ik krijg altijd echt zo'n Lord of the Rings gevoel... hè, van Gandalf in Moria met de Balrog. En dan loopt hij ook over zo'n brug die instort. En dat idee heb ik een beetje bij deze landbrug die verdwenen is.
Ja. Ik bedoel dat doorbreken van de landbrug, zeg maar... dat is niet het einde van Doggerland. Want weet jij, schetste Gemma... dat land, dat lag nog steeds vaker droog dan nat.
Ja, precies. Ja, het was dus af en toe tussen ijstijden in dat er wel eventjes dat de boel onder water stond. Maar tegelijkertijd, tijdens die ijstijden zeker, was het alsnog die uitgestrekte vlakte waar ook gewoon dieren en mensen leefden.
Ja, en het was natuurlijk tijdens een ijstijd, was er eigenlijk niet zoveel te beleven. Het is gewoon een steppenvlakte waar dan nu en dan kuddes kwamen.
Ja, voor de wolharige mammoet en de wolharige neushoorn was er volop te beleven.
Ja, maar ook als het echt, zeg maar in het hoogtepunt van de ijstijd 20.000 jaar geleden, kwam er eigenlijk niemand. Want er is uit later tijd, of het eerder tijd, zijn er nog Neandertalers gevonden ook. Er is dus ook de oudste Neandertaler, of de enige Neandertalerbot wat ooit op Nederlands grondgebied, nou ja, ergens in de Noordzee.
Maritiem, is dat, juridisch gezien bedoel je?
Ja, is dat opgevist en in een schelpenbranderij in Ierseke dachten ze, hé, dat is geen schelp. En toen bleek dat na veel onderzoek een stuk van het voorhoofd van de Neandertaler te zijn. Die onmiddellijk de Zeeuwse naam Krijn heeft gekregen. Dat is 40.000 jaar oud of zo, iets ouder. Geloof ik.
Maar ik denk dat Gemma bedoelt dat jij met je mensenbril nu een beetje opkijkt. Dat er niet zoveel te beleven valt.
Ik keek even vanuit het dierlijk oogpunt. Was er voor de dieren destijds, die hadden lekker veel areaal tot hun beschikking. Maar inderdaad, de mensen die hadden er weinig te zoeken tijdens de ijstijd.
Nou ja, als er dieren zijn, dan zijn er ook mensen natuurlijk. Maar ik denk dat 20.000 jaar geleden was het gewoon zo kalig en leeg.
Ja,
dat er ook bijna niks groeit. Poolwoestijn, dat is het woord. Dus nog erger
het was
dan
echt een
schepper.
Gure, winderige vlakte.
Dus we hebben die poolwoestijn daar lopen. Ik stel me wat struiken voor. Koude, gure wind, zei je Gemma.
En dan zit je echt op het toppunt van de laatste ijstijd. De Weichselijstijd, dat is zo'n 18.000 jaar geleden. Het laatste glaciale maximum. En vanaf daar werd het zoetjes aan weer iets milder.
En wat gebeurt er dan in Doggerland als het milder wordt?
Het grote gebeurtenis is eigenlijk rond 12.000 jaar geleden. Die wordt dan eigenlijk ook gemarkeerd, dat is puur toeval, door een enorme vulkaanuitbarsting in de Eifel. Ik heb daar wel eens gefietst. Daar heb je prachtige kratermeertjes, het Lager Zee. Dan heb je ook een klooster nog uit de middeleeuwen. Het ziet er fantastisch uit. En nu blijkt dat eigenlijk een van de allergrootste vulkaanuitbarstingen van de geschiedenis te zijn. Ja. Waarin dus dat hele gebied met as wordt bedekt. Wolken van 40 kilometer hoog en zo. En de vraag is, wie heeft dat gezien? Waren de mensen? Nou, eigenlijk bijna niet. Want het is net die koude... Het begint dat het net wat warmer begint te worden. En dat dus een handjevol mensen langzaam weer naar het noorden komt. Dus daarvoor was eigenlijk bijna geen bewoning door die vreselijke kou. En dan wordt het heel snel warmer. Er komt nog een kleine dip in de temperatuur. En ja, Doggerland ligt nog droog, maar de zee begint te stijgen. En wat je dan ziet is dat eigenlijk heel Noord-Europa wordt bedekt met dichte bossen. De oerbossen eigenlijk. Eerst berken en dan eiken. Er zit een bepaalde volgorde in volgens mij.
Ja, maar, beetje van Scandinavië zie je nu ook vooral berken en dan naar het zuiden toe de warmere soorten.
En dan in Doggerland gebeurt er dan iets bijzonders. Want dat water, je hebt al die rivieren die daar nog steeds in uitmonden. Dus het begint al heel erg een delta te worden. En dat is wel een beetje een inzicht van de laatste tijd. Dat hoor je ook nog wel eens van in oudere dingen over Doggerland wordt er gezegd, ja, dat liep onder water, ook door die rivieren natuurlijk. Maar dat was dus, daar kon je niet leven. Maar tegenwoordig is het besef dat een oerbos, zoals heel Duitsland en Frankrijk toen bedekt was met bossen, daar kan je eigenlijk niet zoveel jagen. Want er groeit, die bomen groeien er wel, maar eigenlijk het leven speelt zich af bij meertjes, bij het water, waar dieren, waar ook meer licht valt, zodat er ook laag begroeisel is natuurlijk.
En jij zegt er valt niet zoveel calorieën te halen uit een oerbos.
In Doggerland was dus eigenlijk een van de rijkste gebieden die daar begon te ontstaan. Dat was eigenlijk een delta-gebied. Waar langzaam de zee in begon te vreten. Eigenlijk net zoals Nederland er nu uitziet. Een soort biesbos. Met bossages en dan zandbanken. En dan weer meertjes, moerassen, alles door elkaar.
En ook wat opener. Zodat je tenminste ook kon zien waar je op moest jagen.
Precies.
En waar zit die rijkdom dan in?
Nou, in bevers. En in vogels. In vissen. En herten natuurlijk.
Ja, dus het was echt best wel een omschakeling van, hè, waar we het net over hadden, die poolwoestijn met zijn mammoeten en zijn volharige neushoorns, naar dit vrij lieflijke tafereel, klinkt het toch wel zo.
Ja.
En dan hebben we het over 10.000 jaar geleden ongeveer.
Ja, wat je ziet is dat in 10.000 jaar geleden heb je daar nog, zeg maar, bossen van eik. En dat is dan lopen die rivieren er wel, maar dan is het nog behoorlijk dicht. Maar dan 9000 jaar geleden begint het dan, de Doggersbank begint al een eiland te worden. Er is nog wel een soort landbrug naar Engeland. Maar bijvoorbeeld de grote rivieren, die stromen keihard naar het zuiden door het kanaal. Dat ligt dan ook al, doorgebroken weer opnieuw. En ja, ongeveer 8000 jaar geleden zie je ik heb in dat prachtige catalogus van Luc Amkreutz van het RMO, Doggerland heet hij ook. Daar staan prachtige kaartjes in. En dan zie je dus 8000 jaar geleden nog een heel klein eilandje. Dat is dan de Doggersbank. En ja, de kusten lopen iets anders dan we nu gewend zijn. Maar dan is het eigenlijk voorbij.
Ja, want dat
dus het duurt 2.000-3.000 jaar, 4.000 als je ruim neemt.
Al dat ijs begon te smelten aan het einde van de laatste ijstijd. Dus het ging tientallen meters in die paar duizend jaar, steeg het water al. Tot wat Hendrik zegt, alleen dat Dogger eiland, die Doggerbank nog over was.
En dan de tragiek van Doggerland is dan zeg maar dat het opwarmen van het klimaat aan de ene kant zorgt voor veel rijkdom in het gebied. Het wordt leefbaar. Kleine zoogdieren, zei al Hendrik, vogels, vissen. Dus eigenlijk top gebied.
Je had nu en dan een nathert, zoals we vroeger zeiden, een natte voet. Maar verder is het, er zijn natuurlijk altijd zandheuvels en zo. Je kunt echt droog leven dan natuurlijk. Maar je moet wel iedere keer een eindje terug.
Dat is dan ook weer de consequentie van het opwarmen, is dat het eigenlijk waar het ligt gedoemd is om onder te lopen op de lange duur.
Ja, daar helpt geen moedertje lief aan.
Nee, net zoals, weet ik veel, mensen die dan bij een vulkaan in de buurt heb je ook vruchtbare grond. Maar ja, eens in de zoveel tijd kun je wel de pech hebben dat er een vulkaanuitbarsting plaatsvindt.
Maar hier is het dan ook wel belangrijk om, want we gaan nu natuurlijk met stappen van 1000 jaar bijna door de geschiedenis van Doggerland heen. Maar als je het gewoon even in een mensenleven beschouwt, dan gebeurt er misschien wel van alles in dat landschap. Maar het is ook heel stabiel. Ik bedoel, je kunt je leven lang jagen, vissen in dit gebied zonder je zorgen te maken.
Ja, ik sprak ook Luc Amkreutz van het RMO, die prachtige catalogus ook medegemaakt heeft. En die zei echt van, ja, je moet je voorstellen dat het veranderde zo snel, want in 100 jaar kon het soms 2 meter stijgen, waar vroeger je opa jaagde op herten, dan kon je nu met je kano gaan vissen. Dus er moet een besef zijn geweest van, er gebeurt van alles. Maar de bevolking paste zich aan.
Dat is wel goed om te weten. Dus in een mensenleven zag je het wel het gebied veranderen. Dus een bos uit je jeugd kan er nu misschien heel anders bij liggen.
Ja, het was zeg maar niet de watersnood, dat alles in één keer gelijk onder water kwam. Maar wel een gestaag stijgend iets. En ja, daar zullen ongetwijfeld ook mythologische verhalen over verteld zijn toen, maar die zijn allemaal verloren.
En ook de hoofdpersoon Inan in het verhaal van Linda Dielemans, die heeft natuurlijk met dit landschap te maken en wat daarin gebeurt.
Nu heb ik hem. Het hert staat te hijgen op een kleine open plek in het bos, diep in het hoge gras. De bil met mijn pijl erin trilt en er loopt een straaltje bloed uit de wond, al is het niet veel. Ik had gelijk, een slechter schot bestaat bijna niet. Maar daar mag ik nu niet aan denken. Het hert is moe en heeft pijn. Hij let minder goed op. De eerste nieuwe pijl zit al op mijn boog en de pees staat strak naar achteren. Nog één stap? Ik kan een kreet niet onderdrukken als mijn voet lager terechtkomt dan ik had verwacht en ik mijn evenwicht verlies. Ik laat mijn pijl los en het hert brult van pijn. Ik kan mezelf niet meer redden en val in het water. Water? Dat kan niet. Hier is geen water. Ik doe een paar stappen naar achteren en laat mijn blik over de grond glijden. Nu ik beter kijk, zie ik pas dat de bomen tot ver boven hun wortels in het water staan. Het rimpelt om hun stammen. Het is alsof ik een steen heb doorgeslikt, zo zwaar voel ik me ineens. Dit is geen ven of plas. Het is iets groters. De hele open plek staat onder water, maar ook verderop zie ik stukjes hemel weerspiegeld op de grond. Hoe kan dit? Dit is mijn land. Het land van mijn voorouders. Zijn ze boos? Zijn ze zo boos dat ze het van ons afpakken? Ik laat mijn voorhoofd tegen de ruwe stam van de boom voor me rusten. Wat moet ik doen? Ik kan niet met lege handen terugkomen op de dag van de voorouders. Dat kan echt niet. Maar dit is ernstig. We hebben de dieren die hier leven nodig. We hebben de planten die hier groeien nodig.
Ik zit wel met een vraag als ik naar dit verhaal van Inan luister. En ook naar jullie verhalen eigenlijk, Gemma en Hendrik. Want ja, jullie schetsen een heel mooi beeld van het leven in dat Doggerland. En hoe het landschap verandert en wat er allemaal groeit en wat er leeft. Maar het ligt daar ja, onder water. Het is natuurlijk de Noordzee, troebel. Het is moeilijk kijken naar wat er precies gebeurt.
Dat was voor mij ook wel een beetje een bewustwording. Want ik stel me de Noordzee voor, wat je wel eens op van die natuurfilms ziet, als een soort zandvlakte waar nu en dan een krabbetje op weg rent. En met een beetje geluk vind je nog een gezonken schip, zeg maar.
Beetje een saaie zee, zo wordt het altijd weggezet.
En dat is ook wel zo. Alleen als je nu kijkt van hoe is die kennis eigenlijk ontstaan van dat daar van alles was. Dat begint eigenlijk in 1913. Dan is er in Engeland een onderzoek naar verdronken bossen. Omdat dan, weet je, dan is er een storm en dan wordt er aan de kust van alles weggespoeld. En dan zien ze daar ineens boomstronken staan. Hé, dat is gek. Groeiden hier vroeger bomen? En een heel belangrijk, maar relatief klein moment is in 1934 als het vissersschip de Colinda een enorme kluit veen in de netten vindt. Veen, midden op de Noordzee.
Dat is natuurlijk maf.
Dat is maf. En dat valt er met een klap op het dek en dan breekt het open en dan komt daar een 20 centimeter lange benen, soort harpoenachtige pijlpunt met van die, aan één kant van die kartels.
Dubbel prijs. En een klomp veen. En daar zit een artefact zit erin. Iets dat door mensen is gemaakt.
Ja, midden op zee. Dus ja, dan gaan die archeologen een beetje nadenken. Maar er gebeurt eigenlijk verder niks. Want die denken, wat moet je er verder mee? Weet je, er ligt natuurlijk meters slip op dat veen. Je kunt er toch nooit onderzoek naar doen. En dan verandert dat eigenlijk in de jaren 70 door allerlei onderzoek, maar vooral ook dat dan de Maasvlakte in Rotterdam wordt opgespoten met zand uit de Noordzee. Dus dan vinden ze ook weer, ik zeg, hey, zitten allemaal.
Wat wordt er dan gevonden? Wat voor voorwerpen komen dan naar boven?
Honderden benen en gewei, hoe zeg je dat? Geweie pijlpunten of
gewei,
van gewei. Het zijn ook been natuurlijk. En ja, en dat zijn dingen die vind je op land, vind je die bijna nooit. Omdat dat blijft eigenlijk alleen maar goed als het in het water ligt. En dan komt ineens toch wel het besef van ja, wacht eens even. Dat is natuurlijk toen in het veen gezakt. Toen daar nog mensen woonden. Dus dan blijft het al heel erg goed, want dan is het nat. En dan komt er nog een mooie deklaag overheen. Dat is puur gaaf. En als dat dus allemaal opgezogen wordt van die grote baggermachines en op het strand gegooid, dan, of op de Maasvlakte wordt daarmee opgespoten, dan...
heb je een enorme vindplaats.
Alleen, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Want ja, waar komt dat vandaan?
Je hebt een beetje het probleem dat je natuurlijk... Je hebt zand verplaatst, sediment verplaatst. En daar zitten wel mooie dingen in. Maar je gooit het eigenlijk ook weer op een nieuwe hoop.
Ja, en dan komen er eigenlijk zo rond het jaar 2000 een aantal aspecten bij elkaar. Er is wel het besef van ja, oké, er moet wat zitten. Maar ja, hoe kom je erachter? En dan zijn er van Rijkswaterstaat, die gaan dan de Tweede Maasvlakte maken. Er komt het opspuiten van het zand voor de kustverdediging, de zandmotor en op de stranden komt van land. En dat wordt heel precies bekeken waar dat vandaan komt. Want ze zijn inmiddels ook wel slim. En die bijvoorbeeld die opspuitingen, dan wordt er gewoon een buis in de Noordzee gelegd. En dan wordt al dat zand naar de kust gespoten. Dus dan weten ze precies waar het vandaan komt. Dus dat is dan met een paar vierkante kilometer. Het is natuurlijk niet zo precies als bij een gewone opgraven.
Nee, maar je kunt wel zeggen, dit is van nabij de Bruine Bank. Of...
Ja, eigenlijk is gewoon de boekhouding is beter over waar al dat zand vandaan komt.
Ja, en dan vinden ze echt mooie dingen. Dus bijvoorbeeld ook door de vissers, hè, die nemen ook altijd dingen mee. En er ontstaat dus ook een hele gemeenschap van vissers die dat eigenlijk wel interessant vinden. En dat dan aan liefhebbers of aan het RMO geven of verkopen wat ze vinden.
Ook allemaal uit die ijstijd nog, hè? De mammoet kiezen en dergelijke.
Ja, en ook de oudste kunst van Nederland duikt dan op. Een van de bot waar allemaal patronen ingekerfd zijn. Dat is dan 13.000 jaar oud.
Ik herinner me ook nog een versteende hyena-keutel die op een gegeven moment trots werd gepresenteerd.
Ja, dat herinner jij.
Alles is opeens een schat. Zijn jullie daar zelf wel eens eigenlijk geweest bij de Tweede Maasvlakte?
Ja.
We hebben een redactieuitje gehad, Hendrik.
Ja, toen ik er nog niet bij was. Ja.
Nee, en ik denk een jaar of 4 geleden dat het was.
En ik heb de afgelopen dagen heb ik me helemaal wild gezocht naar een hertenkies die ik daar toen gevonden heb. Maar ik kan
je had beter een mammoetkies kunnen vinden, die vind je makkelijker terug, ja.
Maar op de Noordzeestrand was hij makkelijk te vinden, maar bij mij thuis...
Maar is dat genoeg om een beetje een idee te krijgen voor wat, waar en wanneer lag? Want als je natuurlijk op land opgraaft, kun je... Ja, dat ligt allemaal stil. En dan kun je natuurlijk
nauwkeurig, ja.
Ja, dan kun je het dateren, dan kun je de opvolging van lagen weten. En dat...
Nou, je kunt ontzettend veel met C14 dateringen doen. Je hebt die, dus je kunt dat, daar heb je dan die lagen.
Ja, dus de radioactieve koolstof.
Ja, en daar zit wel een beetje een instinkertje in, doordat het uit zee komt en zo. Maar dat kun je allemaal wel oplossen en de marges blijven er altijd. En er wordt ook isotopenonderzoek gedaan. En bijvoorbeeld, herinner je die pijl van opa, waar Linda Dielemans over schrijft, waar die jongen mee moet gaan schieten?
Ja, een pijl, het was heel letterlijk een pijl van opa, want het was opa.
Dat is onderzoek van dit jaar, wat nu dit jaar verschenen is. Toen hebben ze 9 pijlpunten onderzocht die op de Maasvlakte zijn gevonden. En hebben ze met behulp van eiwitanalyse hebben ze gekeken welke dieren zijn dat. En tot hun verbazing bleken 2 van de 9, dus een willekeurige selectie, bleken van mensenbotten zijn gemaakt.
Dus ineens hebben we niet alleen een inkijkje in wat voor voorwerpen gebruiken ze, maar we kijken nog dieper dat leven in en we zien dat de mensen die daar leefden dus mensenbotten hebben gebruikt om pijlpunten van te maken.
Ja, en dat andere 7 die waren van hertenbotten. Ook heel specifiek, want er leefden wel meer dieren die je had kunnen gebruiken. Dus dan kijk je toch al in een soort cultuur waarin dat soort selectie wordt gemaakt. Dan kun je afvragen, waarom maak je van een mensenbot een pijlpunt? Nou ja, Linda Dielemans die maakt daar dan een verhaal van wat helemaal niet zo gek is, dat natuurlijk een rituele functie moet hebben gehad. Want ze vinden bijvoorbeeld ook een stukje schedel waar ook in gekrast is. Dat is een bepaald ontvlezingsritueel bij begrafenissen waarschijnlijk. Dus er wordt heel zorgvuldig, wij vinden dat natuurlijk vrij ruw om dat te doen, maar er zijn allerlei gewoontes natuurlijk om met de voorouders om te gaan.
Want je kunt daarmee al best wel veel zeggen over een bepaalde cultuur misschien. Kunnen we dat nu ook al in een soort Europese context plaatsen? Al bijna van is het zo dat dit past bij wat we weten van mensen die in Nederland leven? Is dat dezelfde cultuur bijvoorbeeld?
Het probleem is dat je dus dit soort dingen vind je eigenlijk vooral uit de Noordzee, omdat het daar zo goed bewaard blijft. Er is in Nederland in Hardingsveld een opgraving geweest, volgens mij voor de aanleg van de Betuwelijn. En daar is ook zeg maar dat was dan iets jonger, denk ik 7000 jaar oud. Daar vinden ze dan ook een hoop natte spullen. Er is ook een skelet gevonden van iemand. Maar dat is eens in de 20 jaar of zo dat er zoiets wordt. Maar hier kun je iedere dag op de Maasvlakte kun je die benen dingen vinden. En
dus je zegt eigenlijk op het land gebeurt er maar eens in de 20 jaar zo'n grote opgraving. Ja. Waarbij je alles vanuit zo'n dat die verre prehistorie zeg maar in kaart brengt.
Ja, dat is eigenlijk 24/7 kun je...
Ja, en er is dus enorm veel materiaal. En ze vinden bank...
De paradox is dus dat de Noordzee op een gekke manier toegankelijker is geworden... Ja. Ja, dan de archeologie van het
want
land.
Want ik stond met Luc Ankreutz te praten door de telefoon, via video eigenlijk. En toen keek ik uit over waar ik woon in Utrecht. En toen dacht ik, ja, dat ligt hier ook allemaal onder natuurlijk, die natte spullen. Want er ligt ook 10 meter veen onder waar ik woon. Maar ja, daar kom je nooit bij. Nee, want dan moet je al die gebouwen weg gaan halen. Alleen de Noordzee, die ligt gewoon klaar. En dat wordt allemaal netjes opgezogen... En op het land gelegd. En ze kunnen dus wel, ook via die vissersdingen, kunnen ze veel dingen lokaliseren. Bijvoorbeeld bij de Bruine Bank vinden ze zoveel botmateriaal. En ook bepaalde dingen waarvan ze denken, ja, dit moeten bijgiften in graven zijn geweest. Ja, die vissers die harken gewoon langzaam een begraafplaats leeg daar.
Dus dat, je kunt echt, we zitten op dat niveau.
Ja.
Op het land zou je dat misschien nog in hoger detail van in welke richting liggen al die mensen. Maar daar kun je ook al zeggen van, we zijn nu, er komen nu zoveel botten vandaan, dat moet een plaats zijn geweest waar veel mensen begraven zijn.
Het liefst zou je natuurlijk willen gaan kijken. Alleen ja, 10, 15 meter diep of 20 meter is natuurlijk toch wel behoorlijk moeilijk voor opgravingen onder water natuurlijk.
Is er niet een wilde archeoloog die toch een plan heeft om...
Nou, er zijn wel plannen, maar of het allemaal gebeurt. Maar er zijn eigenlijk twee voorbeelden waarin dat al een beetje gebeurd is. Er is in ten zuiden van het kanaal, of ten, wat is het, aan de andere kant van het kanaal, zeg maar, van het nauw van Calais. Daar is bij de Isle of Wight, daar hebben ze op 11 meter diepte echt opgravingen gedaan. Daar vonden ze ook van alles en daar hebben ze ontzettend veel hout gevonden.
En 11 meter diepte, voor de goede orde, dat is onder water.
Onder water natuurlijk. Ja.
Ja, dus dan...
En daar is zeg maar dat veen, dat slip weggeslagen bij een storm. En dan ligt gewoon dat veengebied waar het dan ligt gewoon open. Dan kun je gewoon de kano stukken vind je daar gewoon op de bodem. En er is ook in dat wetenschappelijk artikel wordt ook, zie je ook de liefde van die archeologen die dat doen. Er wordt ook beschreven hoe dan een krabbetje een vuurstenen pijlpunt uit zijn holletje probeert te gooien. Zo rijk is dan dat vondstgebied natuurlijk. En bij de Yangtzeehaven hebben ze, dat is ook ongeveer 10 jaar geleden, of in 2011 is dat, ja, 10 jaar geleden, hebben ze dus een speciaal, die werd daar uitgegraven, hebben ze speciaal onderzoek gedaan, hebben ze ook heel lokaal met een speciale grijper dingen naar boven gehaald en ook allerlei boringen gedaan om dat helemaal in kaart te brengen. En daar hebben ze dus ook ontzettend veel gevonden en kunnen reconstrueren dat daar dus ook een soort biesbos was. In feite zoals Linda Dielemans dat in haar verhaal beschrijft. Een beetje moeras, een beetje dit, een beetje dat, alles door elkaar.
En dan ben
de Yangtzeehaven is niet in China, maar in Rotterdam.
Ik wou net vragen, volgens mij, volgens mij is hij wat dichterbij.
Ja, dus we hebben inmiddels best wel goed in de smiezen wie daar allemaal leefde. Maar Gemma, jij schetste net ook al een beetje hoe dat over die duizenden jaren dat zeewater zeg maar steeds hoger
ja,
kwam.
Ja, dat het echt dat Doggerland een verdrinkend land was. Hè?
Hoe komen we daar dan achter? Want dat vind je niet terug aan de vondst van een bepaald spulletje dat is overgebleven. Dat moet je op een andere manier afleiden, lijkt me.
Kijk, je kunt tegenwoordig met behulp van satellietbeelden kun je heel erg goed zien hoe de bodem van de Noordzee eruit ziet. Maar er is ook heel veel bekend al uit ijstijdonderzoek hoe groot de ijsmassa's waren. Want in Scandinavië bijvoorbeeld werd het land ingedrukt door een kilometers dik ijspakket. En op basis daarvan kun je ook omrekenen hoeveel water er of hoeveel smeltwater er in zee terecht kwam. En hoe de zeespiegelstijging in zijn werk ging.
Dus het is een soort puzzel die je legt met hoe hoog ligt de bodem en hoe hoog stond de zee.
En hoeveel water was er beschikbaar. En er was ook nog bijvoorbeeld in Noord-Amerika was er een enorm smeltwatermeer. Dat werd afgeblokt, toen zeg je dat, afgedamd door een enorme ijsdam. En toen die doorbrak en al dat smeltwater nog als een extra zoetwaterpuls in zee kwam, steeg globaal gezien ook de zee weer extra snel.
Ja, want het is bijna een hobbyisme van Holoceen-geologen om die pulsen ook. Want het gaat ook niet helemaal. Weet je, het eindeloos wordt helemaal uitgevogeld hoe snel dat allemaal steeg. Het is een echt leuk onderzoek, vind ik ook.
En is er dan ook een heel precies moment? Want ik ben toch een beetje op zoek naar een moment dat, ja, dat rijke Doggerland verdrinkt. En ik heb al goed naar jullie geluisterd en ik weet al dat het allemaal dat was een proces.
Een eiland overbleef. Ja. Ja, dat...
Maar is er een moment aan te wijzen waarvan je zegt van ja, nu is het geen Doggerland meer, maar is het de Noordzee?
Ja, en dat is het grote drama waar ik op zat te wachten om te vertellen. Hè? Want Hendrik die zei net al even, ja, het was geen watersnoodramp. Het ging allemaal vrij geleidelijk. Maar zoals we eigenlijk in Linda's verhaal ook al een beetje hoorden, toen Inan opeens daar water zag, dacht ik van hé, dat is wel plotseling dat het water sterk gaat stijgen. Zou dat soms een verwijzing zijn naar de tsunami? Want onder geologen wordt volop gespeculeerd dat het wel eens een tsunami kan zijn geweest die het laatste zetje aan Doggerland gaf. Die er echt voor zorgde dat ook dat laatste stukje eigenlijk door de golven werd verzwolgen.
Tsunamis die ken ik eigenlijk alleen van uit Zuidoost-Azië, uit Japan, op ja, gebieden waar
ver van een bedshow.
Ja, waar echt de platen flink tegen elkaar aan liggen te beuken, waar het beeft. En
dan
dat
denk je, wat kan er nou hier in de Noordzee of in de Atlantische Oceaan voor spannends gebeuren?
We liggen toch niet aan een randje van een tektonische plaat, zou ik denken.
Nee, de Atlantische Oceaan op zich is natuurlijk zelf ook wel weer, hè, met de Mid-Atlantische rug. Daar is wel een en ander qua tektoniek gaande. Maar het interessante hiervan is, er zijn wel degelijk sporen van een tsunami teruggevonden, zo'n 8200 jaar geleden. Dus inderdaad een paar duizend jaar na het einde van de laatste ijstijd. En dat is die wordt ook wel de Stoer-Egga-tsunami genoemd, naar de landverschuiving die hem heeft veroorzaakt, de Stoer-Egga-verschuiving. Stoer-Egga betekent in het Noors iets van grote rand, zou je kunnen zeggen. En dat komt omdat er onder het wateroppervlak, zo'n 100 kilometer uit de kust van Midden-Noorwegen, op zo'n 200 meter diepte onder water, een enorm litteken, noem ik het maar even, een enorme rand is ontdekt, zoiets van 290 kilometer lang, van een landverschuiving die daar heeft plaatsgevonden.
En dat is dan eigenlijk al buiten de Noordzee, maar waar de Atlantische Oceaan eigenlijk al heerst.
Ja, dus ze zeggen zo grens. Tegen de rand van het continentaal plat, dus zeg maar het vrij ondiepe stuk nog van de Atlantische Oceaan. Daar is op een gegeven moment, dus rond die 8200 jaar geleden, een hoeveelheid sediment gaan verschuiven. Ze schatten tussen de 3000 en 5000 kubieke kilometer.
Zeg nog eens hoeveel?
Tussen de 3000 en 5000 kubieke kilometer. Daar zou je volgens mij heel Schotland meters dik mee kunnen bedekken. Dat is gaan verschuiven. En dat heeft vervolgens weer voor het ontstaan van een tsunami gezorgd. Dat is ook echt bewezen, want ze hebben zowel in Noorwegen als in Schotland hebben ze meters, soms wel tientallen meters boven de huidige waterlijn, boven de huidige wateroppervlak, hebben ze sporen van een tsunami teruggevonden. En de vraag is dus van ja, kan het zo zijn dat die muur van water, die enorme vloedgolf, ook zo ver naar het zuiden kwam dat die Doggerland heeft overspoeld en dat het dus niet wat meer was dan alleen maar wat natte voeten krijgen, maar wellicht gewoon
weggespoeld, schoongespoeld.
Ja, het uitvagen van.
Want Doggerland bestaat dan eigenlijk, en dan komt de paradox, eigenlijk nog alleen maar uit de Doggersbank.
Ja, ik heb Mark Heijma, collega van Luc Amkreutz, gesproken en die zei van nou, rond die tijd waar we over spreken, was het ongeveer zo groot als Friesland en Groningen samen, moet je aan denken.
Dat is echt nog het laatste stukje.
Ja, dus
en dan is het ook wel weer, je kunt er wel wonen.
Precies,
zeg maar.
Ja.
En is het dan nog mogelijk om je van wat nu Nederland is naar wat nu Engeland is te bewegen? Nee, dan hebben we het over bijna een soort.
Ja, het Dogger eiland, Dogger archipel hooguit. Maar dat is dus het interessante raadsel waar geologen voor staan. Terwijl die archeologen die vissen het ene na het andere.
Ja, die zijn dan eigenlijk al klaar. Want Doggeland ligt onder water, behalve dat ene stukje. Het is nog wel interessant dat er dus waarschijnlijk enorm gevaren is. Ook nog steeds in dat gebied. Want we hadden wel de beschikking over flinke boten ook.
Ja, maar het grappige is dat ze eigenlijk ook pas vrij recent op het spoor van die tsunami en van die landverschuiving zijn gekomen. En we hadden het net al even over die tweede Maasvlakte en alle bedrijvigheid die daarmee te maken heeft. En ook bij de ontdekking van Stoer-Egga speelde de industrie, in dit geval de petroleumindustrie, een grote rol. Want ze dachten, nou, we willen wel eens kijken of daar, hè, in Noorwegen zijn ze natuurlijk heel erg druk bezig met de olie- en gaswinning. En we willen wel eens kijken of daar voor de kust van Midden-Noorwegen wat interessants te zien is. En toen ontdekten ze opeens van, hey, er heeft hier een enorme verschuiving plaatsgevonden. Dat moeten we voorkomen dat dat niet ook weer gaat gebeuren als wij hier aan de slag gaan.
Ja, dat je daar naar olie gaat boren en dat een half Schotland onder water komt.
Precies, dat zou toch een soort vervelende bijkomstigheid zijn.
Het loopt in de papieren.
En het interessante is ook wel met die Stoer-Egga verschuiving, dat het op een hele gekke plek is. Ik zei net al aan de rand van het continentaal plat. Maar dat continentaal plat is in zichzelf vrij plat. En,
dat is natuurlijk een heel langzaam verloop waarschijnlijk.
Ja. Ik sprak Stijn Boendewik. Dat is een Noor die al decennia of de laatste decennia onderzoek doet naar Stoer-Egga. En hij is ook eigenlijk een van de eerste die daarmee is begonnen. En die zei, ja, weet je, in de jaren 80, toen begonnen ze interesse te krijgen vanuit dus de industrie in die landverschuiving. En ze zeiden ook meteen, het is heel gek, want de hellingshoek is 1 tot hooguit 10 graden. En nou ja, ik weet niet of jullie wel eens een voetbalveld hebben gezien. Ja, ik weet wel dat jullie wel eens een voetbalveld hebben gezien.
Ik heb echt wel eens een voetbalveld gezien.
Ja. Ik ga ook bekennen, ik heb ook een voetbalveld gezien.
Ik hou van lezen, maar ik heb ook wel eens een voetbalveld gezien.
De openbaring van Onbehaarde Haven van deze week. In ieder geval, dat ziet er redelijk vlak uit. Ook,
ja,
zal
dat
je
ziet
zeggen,
er redelijk vlak uit.
Maar Stijn Boendewik die zei van, in feite heeft ook een voetbalveld ongeveer een hellingshoek van 1 graden. Of 1 graad naar de buitenkant, zodat het water een beetje kan weglopen en het niet één drassig geheel wordt. Nou, dat eventjes om een voorstelling van te maken. 1 graad is heel weinig. En toch vond er met die steilheid een landverschuiving plaats. En eentje met dus een grote gevolgen.
Dus daar is een octopus die heeft een trap gegeven.
Een soort domino effect. Ja, ze hebben verschillende hypotheses hebben ze. En één daarvan is dat er een methaanhydraat, we hebben het in de vorige aflevering wel eens over permafrost gehad, en van die gashydraten die je eigenlijk hebt, dat die kunnen ontploffen. Dat
zijn
is
dus
gebeurd.
Zeg maar die door het waterdruk in een soort vloeistof zitten.
Ja, precies. Ja. En als dat gas opgelost, dan tot ja. ontploffing komt, dan kan dat natuurlijk wel iets van een landverschuiving triggeren. Tegelijkertijd ook door het einde van de ijstijd was er heel veel sediment met het smeltende ijs meegekomen in de oceaan. Dus er was ook een hoeveelheid bodemmateriaal dat daadwerkelijk tot schuiven kon worden gebracht.
Dat was gewoon een hoop los spul bij elkaar.
Ja, precies. Ja, en dat is toen dus bij het continentaal plat gaan schuiven en uiteindelijk ook wel over de rand ervan gekieperd en in de diepzee terechtgekomen tot 3000 meter diepte. Maar goed, water, enorme muur van water, Noorwegen, Schotland. Ja,
want dat duwt dan dat water omhoog door die verschuiving.
Ja, dat is echt een soort druk, zorgde voor die waterverschuiving. Maar dan krijg je de vraag, ja,
hoe ver komt dat?
Hoe ver komt zoiets? En dat is dus nu eigenlijk nog steeds iets waar geologen een beetje over aan het soebatten zijn. Ik heb diverse mensen gesproken, onder andere John Hill, een Brit die bezig is met het maken van allemaal modellen. Ook van de oude zeebodem, paleobathymetrie heet dat. Maar hij zei ook van ja, het is ook al weten we al best veel tegenwoordig over hoe de zeebodem eruit zag destijds. Het is toch moeilijk om heel nauwkeurig in kaart te brengen hoe dat verloop precies was, hoe die onderwatertopografie precies was.
Maar als dat een golf is van misschien 10, een tsunami van 10, 20 meter hoog of zo, dan klapt die natuurlijk op dat ondiepe gedeelte van de Noordzee en dan wordt die nog hoger eigenlijk.
Ja, maar dan moet je dus ook wel weten, waar zat precies dat ondiepe gedeelte van de Noordzee en hoe zag Doggerland er zelf nog uit? Ja. Dus er komen heel veel vraagtekens bij elkaar van hoe lang bleef die energie dus in zuidelijke richting ook bewaard. Mark Heijma, die ik net noemde, die heeft wel gezegd van ja, we weten in de buurt van Rotterdam en Leiden hebben we wel een zoutwaterpuls gezien, zoals hij dat omschreef, zo rond diezelfde tijd, 8200 jaar geleden. Dus het lijkt er daar wel op. Hij omschreef het als een soort muur van bruin water die dan landinwaarts zou zijn getrokken.
Dus sta je dan met je pijlen boog.
Ja, en gewoon al het aanwezige rietmoeras eigenlijk wegvaagt of onder water zetten. Maar dat is natuurlijk ook iets heel tijdelijks, hè, zo'n tsunami. Het komt
het spoelt weer terug,
en het gaat ook weer weg.
Dus maar kan de destructieve kracht wel zo'n ter grootte van Friesland-Groningen-achtig stukje Doggerland nog wegspoelen? Of zeg maar de...
Ja, dat is dus de hamvraag. En eerst was dat, toen die tsunami net was ontdekt, was dat wel een populaire theorie van, oh, dat laat ook zien waarom het einde van Doggerland opeens zo...
Dan komt er weer een nieuwe generatie wetenschappers en die zeggen, nou, dat zullen we nog wel eens zien.
Die mensen waren toch ook mobiel en die waren toch misschien al lang hoger opgegaan, want er is zelfs mos dat in die tsunami afzettingen in Noorwegen is teruggevonden, kunnen ze zelfs de timing van de tsunami vaststellen. Want
het seizoen.
Het is een bepaald mos dat het door het jaar heen verschillende groeivormen heeft. En aan die stukjes mos kunnen ze zien van dat was dan zo tussen oktober en december. Maar, zeggen sommige geologen, ja, dat was dan toch een periode. Hendrik, dat weet jij beter dan ik, maar dat de mensen zich terugtrokken van de kust en wat hoger op het gingen zoeken.
Geen idee. Voor Kerstmis.
Maar zo zitten ze allemaal een beetje eigenlijk haast een beetje te bakkeleien of in ieder geval te fantaseren van ja, waren er nog mensen, waar bevonden die zich?
Maar dat is natuurlijk, dus ik snap dat wel, want dat is natuurlijk de spannende gedachte. Want het maakt natuurlijk in voor onze beleving van zo'n tsunami natuurlijk uit of dat een leeg stuk land, zeg maar, als een soort zeefenomeen gewoon opgeslokt werd. Of dat daar nog slachtoffers bij te betreuren waren.
Maar het is ook, weet je, dat de geschiedenis van Doggerland begint met een fantastische vulkaanuitbarsting, zeg maar, in de 12.000 jaar geleden.
Het heeft gewoon wel wat cachet als je tenminste ook met een tsunami kunt laten eindigen in plaats van een zachte dood te laten sterven. Maar als we
even kijken wat er op de zeef blijft liggen, om een beetje in baggertermen te blijven, is het dan zo dat het bestaan van de tsunami staat vast? We weten ook dat die Schotland heeft bereikt. In Noorwegen zelf heeft die ook behoorlijk wat veroorzaakt. Wat is het alternatief, Gemma? Stel we zeggen die tsunami is er geweest en die is over dat laatste stukje Doggerland heen gespoeld, maar het was daarmee niet weg. Hoe lang duurt het dan nog voordat Doggerland sowieso verscholgen raakt door de stijgende zeespiegel?
Ja, dan stel dat je over... moet ik even weer gaan hoofdrekenen hoor, dat is nooit mijn sterkste kant. Maar stel dat je dan 1 centimeter per jaar hebt, hè? En dan 1 meter per eeuw. Dan, en stel dat het nog 5 meter boven het wateroppervlak uitstak. Dan kom je dus op 500 jaar uit. En eigenlijk, dat sluit elkaar dus ook niet uit. Want ook, zelfs al heeft Stor-Ega dat hele Doggerland overspoelt. Als we even ervan uitgaan, het was toch een flink krachtige tsunami, dan trok dat water ook weer weg. Dus het land bleef daarna nog wel overeind. In die catalogus van Amkreutz en Heijma wordt het wel omschreven als, daarna was het een soort wasteland, kun je nog zeggen. De vraag is dus alleen, was het echt helemaal weggevaagd van enige bewoning? Want als de tsunami heel Doggerland heeft overspoeld, ja, dan denk ik dat wie daar op dat moment nog woonde geen kans van of geen schijn van kans had. Maar misschien waren de mensen al weg. Ja, dan was het voor niemand een probleem. Of misschien was die tsunami gewoon niet meer zo invloedrijk als in het noorden. Dus het zijn drie kansen. En in twee scenario's hebben de mensen er geen last van gehad. Ofwel omdat ze er toch al niet meer waren. Ofwel omdat de tsunami niet zo heftig was. Maar in het derde scenario was het wel einde verhaal voor de mensen die er nog woonden.
Voor de Doggerlanders, zoals
ja, precies.
Ze maar even zullen noemen. Wij volgen natuurlijk ook een Doggerlander, Inan. En die krijgt ook te maken met dat stijgende zeewater.
De stemmen klinken steeds luider, totdat één stem alle anderen laat verstommen. Genoeg! De mensen gaan opzij om Akor door te laten. Hij is oud. Zo oud dat hij niet meer zonder stok kan lopen. Zijn grijze lange haren zijn gevlochten en versierd met kralen en gedroogde bloemen. Van onder zware, hangende oogleden kijken zijn lichte ogen me aan. Waar is je prooi, Inan? Vraagt hij. Ik haal diep adem en begin te vertellen. Als ik klaar ben, is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Iedereen staat nog precies zoals ze stonden toen ik begon. Het is oorverdovend stil. Het water komt, mompelt Akor. Eindelijk komt het water dan toch ook hier. Het was voorspeld. Het was voorspeld. Misschien ben ik wel de enige die hem kan horen. Inans boodschap is belangrijk, roept hij dan, zodat iedereen hem hoort. Deze kennis is meer waard dan een ree, meer waard dan een hert. De voorouders zijn geëerd. Inan heeft het goed gedaan. Niemand zal daar iets anders over zeggen. Ik haal opgelucht adem. Misschien is het dan zo gegaan omdat het moest. Misschien heeft opa het hert met opzet niet goed geraakt, zodat ik hem zou volgen. Het zou zomaar kunnen. De volgende ochtend neem ik iedereen mee naar de plek waar ik het water vond. Akor knielt en schept wat water in zijn hand. Hij neemt een klein slokje en laat de rest uit zijn hand stromen. Het is voorspeld, zegt hij, terwijl hij zich naar ons omdraait. Mijn voorouders zagen het water al eerder komen en nu is het hier. We moeten veranderen. We kunnen niet meer leven van dit land zoals onze voorouders dat deden. Het water lijkt misschien een vijand, maar dat is het niet. Het water is onze vriend.
Ja, want als er iets is dat duidelijk is, is dat die voortdurende verandering van Doggerland is een feit. Ik bedoel, de zeespiegels bleef maar stijgen en land afsnoepen en land vernatten. Ja. Die lange bewoning van Doggerland is ook een feit. Dus we kunnen echt wel zeggen dat de mensen die in Doggerland leefden zich voortdurend aanpaste aan die nieuwe situatie.
Er is ook een heel interessant onderzoek naar pijlpuntstijlen op het vasteland. Daar vind je natuurlijk toch ook wel van alles, ook van steen dan. En daar vind je dan, om het simpel te zeggen, soms ineens binnen een stijl A vind je dan ineens allemaal pijlen van stijl B. Vrij plotseling, als je dat goed dateert. En er zijn wel theorieën dat dus mensen van Doggerland zijn, met medeneming van hun typische pijlstijl, die dan naar Engeland gaan of naar Frankrijk. En,
maar dan per boot.
Ja, boot. Of nog net op het laatste stukje dat dan wat dat lopen, nog te lopen is. Dus daar is van alles gebeurd. En kijk, het zijn natuurlijk jagers-verzamelaars. Het gaat natuurlijk niet over miljoenen mensen. Het is denk misschien dat in heel Nederland woonden er toen misschien 10.000 of 20.000 mensen. Dus die orde van grootte moet je aan denken. Dat is misschien al veel. Dus, maar toch allemaal kleine cultuurtjes die voortdurend veranderen en contact maken met elkaar. En ja, wat ook heel interessant is, is dat er ook heel veel gevaren moet zijn.
Ik vraag me af, is Nederland eigenlijk een soort een soort Doggerland 2.0, want hoe we het land beschrijven als een hele rijke delta.
Ja.
Een land dat te maken heeft met stijgende zeespiegel, met hoe het landschap verandert. Kijk, Noordwest-Frankrijk en Zuidwest-Engeland, ik bedoel, daar gebeurt ook van alles. Maar dat klinkt niet zo nat als Nederland.
Ja, East Anglia is natuurlijk ook zo'n soort gebied. Dat ligt ook laag. En we zijn nu natuurlijk gewend aan die duinenrij. Maar die is natuurlijk daarna pas ontstaan door de invloed van de zee. Dus ons land heeft zich ook weer aangepast aan de nieuwe kustlijn. Maar als je dus in 9000 jaar geleden hier stond, dan liep het gewoon door.
Ja, en als het water nog iets verder had gestegen, dat was bijvoorbeeld dan tijdens het interglaciaal tussen de ijstijden van Sale en Weichsel in, stond het 5 of 6 meter hoger dan nu. Ja. Dus toen lag de kustlijn bij Amersfoort.
Ja, dan hadden we nu allemaal Duits gesproken, zeg maar.
Maar als je zelf op het strand staat, het voelt sowieso al veranderlijk met dat water dat komt en gaat. Ja. En inderdaad de wind en de duinen die kunnen verstuiven, zeg maar. Het voelt wel als een landschap in beweging. Maar zelfs als je dan, zeg maar, nog dat stapje terugneemt en een beetje met die geologische blik gaat kijken, dan ligt het helemaal niet vast. Weet je?
Nee, en het comes again natuurlijk. De tentoonstelling eindigt met een NSC Next van vorig jaar volgens mij. Met als kop dat het ijs op Groenland nog sneller smelt dan altijd is gedacht. Dat ligt dan daar in de vitrine of wordt ergens opgehangen of zo. Dus ja, ik denk dat daarom ook dat die fascinatie met Doggerland groter is dan bijvoorbeeld in de jaren 30. Toen wisten ze natuurlijk ook minder. Maar nu hebben we natuurlijk ook weer te maken met de stijgende zeespiegel. En ja, hoe gaan we dat dan doen? En je kan ook zeggen van ja, we moeten leren van Inan en zijn opa. En die zeggen ja, het water is onze vriend. Dan moeten dat geeft ruimte aan de rivieren, bij wijze van spreken.
Alleen wij zijn toch al met onze stenen huizen een stuk minder flexibel natuurlijk. Dat, en wat ik wel interessant vind ook, is dat zelfs dat idee van een tsunami zou opnieuw kunnen gebeuren. Want nu heb je nog van die gashydraten, heb je in de Atlantische Oceaan liggen. En ook nu komt er natuurlijk met smeltend Groenlandijs, komt de sediment weer in de oceanen. Dus voor hetzelfde geld komt er hier ook een vloedgolf. Ja, om maar even een vrolijke noot te eindigen.
Ja, we hebben nu onze duinen.
Ja, maar nou ja, het is niet te hopen dat ze over 10.000 jaar een podcast maken over Nederland, net zoals wij nu over Doggerland praten.
Nee, maar je kan natuurlijk met al die huizen van ons en alles en de technologie is natuurlijk het leven totaal anders. Maar het idee van onbestembaarheid, wat je natuurlijk in Doggerland had, en we nemen aan dat die mensen daar niet huilend op de grond vielen toen ze zagen dat er weer wat onder water liep. Maar dan gingen ze ergens anders heen of ze losten het op een ander. Of ze dachten, nou, dan kunnen we gaan vissen. En dat is natuurlijk ook een les voor ons, zou je kunnen zeggen.
Een les in aanpassingsvermogen, in vertrouwen op
inspiratie.
Ja.
En het leuke is dus ook dat we met behulp van die botanalyses kun je ook DNA uit gaan halen. Dat hebben ze volgens mij nog niet gedaan. En dan kan ook misschien blijken dat wij ook van die Doggerlanders afstammen voor een deel.
Want dat is nog een open vraag moment. Van in hoeverre wij ons verhouden tot die Doggerlanders.
Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben ook met die bronstijd invasie hebben we natuurlijk ook gehad. Dus we bestaan al voor een belangrijk deel niet, genetisch gezien, niet meer uit die jagers-verzamelaars van toen.
We zijn al een potpourri.
Al een potpourri natuurlijk. Dus maar dat jager-verzamelaarsgedeelte, wat geloof ik 10% is of zo van de moderne bevolking, of iets minder zelfs nog, dat zou dan voor een deel ook die Doggerlanders kunnen zijn.
En die mensen botpijlpunten zijn dan ook van onze,
opa.
Over grootouders.
En het is ook zeg maar eigenlijk om gek van te worden dat we dus ook dankzij de kustverdediging tegen het stijgende water met de zandmotor, het zand wat op onze kust wordt gelegd, om ons te beschermen tegen hoog water. Daar zitten al die vondsten in waarin we kunnen leren over hoe dat vroeger ging.
Het keert in zichzelf bijna.
En,
maar ook om dan nog een stapje te zetten. Gemma, jij zegt al dat een beetje de petrochemische industrie is die natuurlijk heeft zitten zoeken in Noorwegen. Nou ja, het verstoken van gas, dat brengt ons dan ook weer tot die stijgende zeespiegel van nu.
Zonder die petrochemische industrie hadden we niks geweten van de geologie van de Noordzee. Want ja, wie betaalt dat natuurlijk?
Maar misschien helpt het verdronken land ons op den duur wel tegen het verdrinken. Dat zou ook wel weer mooi zijn.
Ja, ik vind die vragen die er dus nog openstaan, dus überhaupt over het voorkomen van die tsunamis, over hoe dat landschap precies dan verschoof.
Ze gaan op een gegeven moment natuurlijk toch detailonderzoek daar op de bodem doen van de Noordzee, op de Bruine Bank of dan gaan we nog wel, dan gaan ze nog echt leuke dingen zien.
Hey, en vergeet niet dat als er ooit weer een nieuwe ijstijd aankomt, dan is Nederland opeens weer enorm territorium aan het uitbreiden. Ik bedoel, dat is nu vrij onwaarschijnlijk, maar op de hele, hele, hele grote schaal.
onze claim is gelegd.
Dan krijgen we weer een landgrens met Groot-Brittannië. Dat worden weer leuke onderhandelingen, lijkt me.
Ja, hoe doen we dat dan weer met de export?
Dank jullie wel, Gemma en Hendrik, dat jullie hier kwamen vertellen over dat verdronken land, over dat Atlantis naast de deur, dat misschien maar weinig mensen kennen, maar waar we nog heel veel van kunnen leren over onszelf en het water.
Nou, was gezellig, Lucas.
Vond ik ook. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Else van Driel, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Je kunt Onbehaarde Apen ook beluisteren in de NRC Audio app. En mocht je nou een idee hebben voor een onderwerp voor een andere aflevering, stuur dan eens een mailtje naar podcast@nrc.nl. Dan kun je ons bereiken. En ook op Twitter zijn we te volgen via @nrcwetenschap. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.